Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik een voor mij bijzondere gast in de podcast, namelijk rabbijn Rafi Evers. Altijd iemand die bij onze familie verbonden was, bij elke gelegenheid. En ik ben blij dat hij eindelijk de tijd heeft om straks in de podcast met mij een gesprek aan te gaan. Maar eerst even het weer. Nou, het is gewoon lekker. Het is voorjaar. Graad of 20, 22, blauwe lucht, zwak briesje. Ja, eigenlijk zoals het hoort te zijn. En dat blijft het voorlopig de komende dagen. Dus ja, we hebben geen jas nodig. Tenminste overdag. En dan het nieuws. Ja, wat mij nog steeds emotioneel bezighoudt, dat is wat er gisteren in Nederland gebeurde. Want echt, ik kan daar niet over uit. Ik vind dit zo triest. Het is ook uitgebreid in Israël in het nieuws geweest. Ik kon die beelden op een gegeven ogenblik niet meer aanzien. Als ik zie hoe Rudy Cortissos, een overlevende van de Holocaust, met zijn kleindochter, hij krijgt de mezouze overhandigd van de koning, koning Willem-Alexander, bij het Holocaustmuseum. En terwijl hij de mezouze aan de deurpost slaat, wordt er geschreeuwd, vuile kankerjood, rot op. In het hart van de oude Jodenbuurt. Het is niet te geloven. Op dat moment brak ik. Echt, ik kan dat gewoon niet aanzien. En ik denk velen met mij. Want dat dit werd toegestaan door de burgemeester van Amsterdam, ik vind dit een grof schandaal. En maak me zorgen wat er op 4 mei gebeurt. Ik heb mensen gesproken die in de Portugese synagoge waren, die uitgenodigd waren. En die zeiden, Joop, we konden tijdens de toespraken, konden we het gejoel, het gebrul, het geschreeuw, konden we duidelijk horen in de synagoge. Sorry, maar dit hoort niet. Dit had niet mogen plaatsvinden. Echt niet. En ik vind dat deze burgemeester gewoon fout bezig is geweest. Om haar achterban een beetje te helpen of te beschermen. Om te zorgen dat de moslims niet kwaad werden. Kom op zeg. Je kan je toch één dag, een paar uur, even gedragen. Even respectvol gedragen. Maar nee, ook dat schijnt voor de jodenhaters, voor de antisemieten, niet mogelijk te zijn. De geest is uit de fles, echt waar, geloof mij. En die krijg je er niet meer in. Echt niet. Dit zal alleen maar erger worden. En ik hou mijn hart vast, echt op 4 mei. Want wat er gisteren gebeurde, waarom moet er gedemonstreerd worden in het hart van de oude jodenbuurt? Kon dat niet bij de RAI? Kon dat niet op het Amstelveld? Kon dat niet voor mijn part ergens in Amsterdam-Noord? Kom op zeg. En waarom moet je demonstreren? Tegen wat? Tegen een president die een ceremoniële functie heeft, die geen enkel beslissingsrecht heeft, en die met Holocaust-overlevenden en nabestaanden van Holocaust-overlevenden vanuit Israël naar Amsterdam komt om bij deze gebeurtenis aanwezig te zijn. Eindelijk, na bijna 80 jaar, heeft Nederland een Holocaustmuseum. Heeft Nederland een museum waar 102.000 vermoorde Joden uit Nederland worden herdacht. Waar attributen van hun liggen, waar foto's staan, waar video's worden vertoond. Eindelijk een plek om deze mensen te gedenken. Maar nee, ook dat konden die onbeschofte antisemieten niet respecteren. Men heeft gewoon geen respect. Ja, ik ben daar nog steeds kwaad over. En dat zal voorlopig ook niet verdwijnen. Echt niet. Want Amsterdam is mijn Amsterdam niet meer. En ik heb het vanmorgen op social media gezet. Wat Rika Jansen in de jaren 60 zong, Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Dat is gisteren werkelijkheid geworden. Echt waar. Amsterdam huilt en het zal blijven huilen, want Amsterdam is niet meer Amsterdam. Het is niet meer de stad met de humor en gein. Het is de stad waar moslims en jodenhaters de dienst uit willen maken. Dat is Amsterdam geworden. En dat kan je en dat mag je niet goedkeuren. Iedereen die zegt van ach, het moet kunnen, je moet kunnen demonstreren. Sorry, niet op dat moment. Niet op die plek. Echt niet. En waarom ben ik dan zo emotioneel? Ik heb het gisteren ook in de podcast met Nausicaa gezegd. Ik ben daar geboren. Ik heb daar rondgespeeld. Op het Jonas Daniel Meijerplein. Op het Waterloopplein, net na de oorlog. Mijn grootouders woonden om de hoek in de Nieuwe Amstelstraat. Nummer 22, boven de IJsselon. En ja, die buurt die ligt mij zo aan het hart. En als ik dan zie wat daar gisteren in deze buurt gebeurde, in specifiek deze buurt, waar voor zoveel Joodse families herinneringen liggen, waar de meeste Joden vandaan zijn gevoerd naar de concentratiekampen, weggevoerd. Mensen die eigenlijk niets bezaten, die ja, arme sloebers waren, weggevoerd, bijeengedreven op het Jonas Daniel Meijerplein. Bijeengedreven op het Waterloopplein. En met de trams van het GVB, tegen betaling, want de GVB zond daar een rekening van in, weggevoerd naar het treinstation. En van het treinstation door de NS weggevoerd naar Westerbork. En van Westerbork uiteindelijk terechtgekomen in de concentratiekampen Auschwitz, Sobibor, noem maar op. En dat op die plek, tijdens dat moment, dit specifieke moment, wordt geroepen, vuile kankerjoden. En joden rot op, sorry. Maar ik kan daar geen respect voor opbrengen. Ik wil daar ook geen respect voor opbrengen voor die mensen. Echt niet. Als ze gaat tegen mij gaan zeggen van ja, maar we moeten kunnen demonstreren, we hebben een goed recht om te demonstreren. Prima. Maar kan je je niet één keer respectvol gedragen? Kan je niet respect tonen voor 102.000 vermoorde Nederlanders? Is dat onmogelijk? Schijnbaar. Want anders had dit niet gebeurd. En dan kan de koning wel zeggen in zijn toespraak dat na de bevrijding het recht van demonstreren terugkwam. Prima, dat mag je van mij part 10 keer zeggen. Maar op dit moment, op deze plek, had dat niet mogen gebeuren. Echt niet. Dit is gewoon te ver gegaan. En ik vind dat deze burgemeester gewoon niet burgemeester kan blijven. Klaar. Zij verpest de stad. Zij geeft de stad aan anderen. Zij geeft de stad aan niet-Amsterdammers. Amsterdammers, ze hadden altijd een bepaalde band. Dat was altijd zo. Dat is niet meer. Amsterdam is niet mijn stad meer geworden. Echt niet. Ik ben nog steeds Amsterdammer van geboorte. En dat zal ik altijd blijven. Maar om nou te zeggen van je voelt je Amsterdammer, niet van het Amsterdam wat het nu is. Echt niet. En dat doet me pijn. Dat doet me echt hartstikke pijn. Ik heb gisteren gezegd, er zijn 337 familieleden van onze familie vermoord, weggevoerd. Het broertje van mijn moeder bijvoorbeeld, 16 jaar oud, Simon Kaun, weggevoerd. Vermoord in Auschwitz. En kan daar niet even respectvol worden opgetreden. Kan men niet gewoon een beetje respect tonen. En zeggen van oké, laten we op deze speciale dag ons maar inhouden. Nee, de Jodenhaters kwamen en masse. En al die zogenaamde Joden die zeggen wij staan achter Hamas of wij zijn tegen genocide. Er vindt geen genocide plaats. Er heeft nog niemand ooit kunnen aantonen dat er genocide heeft plaatsgevonden in Gaza. Er zijn veel doden gevallen, ja. Maar waarschijnlijk, en dat die kans dat dat zo is wordt steeds groter, is ruim de helft van de mensen die omgekomen zijn terrorist geweest. Zijn verbonden aan Hamas geweest. En die kan je niet als burgerslachtoffer zien. Maar dat wordt voor het gemak door de media maar even meegenomen. En als ik dan gisteravond dat interview zie met president Herzog in Nieuwsuur. Ik heb het ik kreeg het toegestuurd. Ik heb de video op social media gezet. Als jullie het gemist hebben, kan je het daar zien. Waarin deze man op zo'n rustige wijze uitlegt wat hij wel en niet heeft gezegd. En hoe zijn woorden worden verdraaid. En dan zeg ik, ik respecteer deze man. Dit is zo, ik ken hem. Ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. En dit is zo'n vriendelijke man die geen enkel beslissingsrecht heeft. Echt niet. Die daar zuiver ceremonieel is als vertegenwoordiger van het Joodse volk. Als vertegenwoordiger van de Nederlandse Joden. Zijn vader heeft Nederlandse steden bevrijd. Hij is verbonden met Nederland. En hij bracht die Nederlanders mee vanuit Israël. En als daar niet eens respectvol naartoe wordt getreden, dan zeg ik sorry. Dan weet ik niet wat voor mensen dit zijn die zo moeten demonstreren. Echt. Doen ze dat ook als de koning van Marokko komt of zo? Gaan ze dan ook demonstreren? Want die moord toch ook mensen uit daar in Marokko. Doen ze dat ook als een of andere koning of president uit Afrika komt, waar moslims worden afgeslacht? Of als de president of premier van China komt, waar nog steeds moslims worden afgeslacht? Nee, natuurlijk niet. Dat zijn geen Joden namelijk. Want het gaat alleen maar om de Joden. Het heeft niets met Gaza te maken. Geloof mij, deze mensen zijn pure Jodenhaters. En niets anders. Ja, ik noem het geen antisemieten. Ik noem het Jodenhaters. Gewoon omdat ik er geen ander woord voor heb. En ik denk dat dat nog te netjes is. Nogmaals, dat beeld, dat moment van het aanslaan van die mezoezen op de deurstijl van het Holocaustmuseum. Een voor Joden belangrijke gebeurtenis. Of je nou wel of niet religieus bent, dat heeft er niets mee te maken. En terwijl onder dat haat aanslaan naar die Holocaust-overlevende en zijn kleindochter wordt geroepen, vuile kankerjood, rot op. Sorry, dan kan ik voor deze mensen geen respect hebben. En dan zeg ik, eigenlijk moeten deze mensen oprotten. Gewoon oprotten. Die hebben geen plaats in Nederland. Echt niet. Die hebben geen plaats in Nederland. Als ze zich niet respectvol naar Nederlanders toe kunnen gedragen, hebben ze gewoon geen plaats. Heel simpel. En jullie hoeven het niet met mij eens te zijn. Maar het zijn mijn gevoelens. En ik hou mijn gevoelens niet in. Echt niet. Ik heb gisteravond met betraande ogen naar die video's zitten kijken. Ik heb gisteravond met betraande ogen de verhalen aangehoord van mensen die in de Portugese synagoge waren. En ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Dan heb je de oorlog overleefd. Je hebt de concentratiekampen overleefd. Je hebt de onderduik overleefd. En dan krijg je dit 80 jaar later te horen. Sorry. Maar dan zeg ik, ik kots erop. Echt. Ik heb dat gisteren al een paar keer gezegd. En het is gewoon zo. Ik moest het even kwijt. Echt waar. En ik ga nu zo dadelijk met Rafi Evers praten. En hopelijk wordt dat een leuk gesprek. En brengt het me weer helemaal terug zoals ik moet zijn. Dus even een seconde geduld. Dan ga ik Rafi Evers bellen. En dan gaan we met hem een mooi gesprek aan de keukentafel aan. Ogenblikje graag. Nou, het is weer gelukt. En ik heb Rabijn Rafi Evers aan de andere kant van de lijn. Goedemiddag. Eindelijk is het dan zover.
Ja, heerlijk. Geweldig.
Leuk, hè?
Verheug ons.
Ja, ik ook.
Ja, de oorlog in Israël is niet zo leuk, maar ik vind het wel prettig om hier te praten.
Ik vind het zo leuk. Ik bedoel,
wat we gisteren hebben gezien in Amsterdam. Het is niet meer mijn stad, zoals je net zelf zei.
Nee.
Het is niet meer onze stad. Het is vreselijk. Het is echt.
Ik heb vanmorgen ook het liedje. Ik heb vanmorgen het liedje van Rika Jansen online gezet. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen.
Ja, nou.
En dat is het gewoon gebeurd gisteren.
Vreselijk, vreselijk, vreselijk.
Ik vind dat echt het ergste wat ik, wat ik me kon indenken. Echt.
Nou, ik ben een overlever en ook dit zullen we overleven.
Tuurlijk.
Het is niet goed.
Maar het is fout. Het is totaal fout. Echt.
Ja.
Dus, maar
ik vind het een ontwijding gewoon van het Holocaust Museum.
Absoluut.
Het gewoon een ontwijding van het Holocaust.
Ja,
ontwijding van alles wat onze ouders en voorouders hebben meegemaakt. Dus ik vind het met geen pen te beschrijven.
Nee. Wat mij brak was het moment dat Rudy Kostisos, die wij allebei kennen, de mezouza aansloeg en werd uitgejouwd voor vuile kankerjood en rot op. Nou, sorry. Daar heb ik geen woorden voor.
Ik begrijp niet dat dit toegelaten wordt.
Onbegrijpelijk. Ja.
Maar de emoties hier in Israël laaien nog veel hoger op met al die gijzelaars. Ik vind het ondraaglijk.
Het is ondraaglijk.
En slep maar voort, dat houdt niet op.
Het houdt niet op.
Niet te geloven.
Nee, we hadden gehoopt met de Ramadan dat ze vrij zouden zijn. Maar zelfs nu zitten ze nog vast in wat voor omstandigheden, niemand weet het. Niemand weet het.
Die verhalen van die ouders die hun kinderen missen.
Ach.
Die gegijzelde familie probeert te bevrijden. En de weeskinderen die weten waar ouders nog leven zijn, dat is hartverscheurend.
Het is afschuwelijk. Het is afschuwelijk. Mensen in Nederland, die worden daar niet dagelijks mee geconfronteerd. Wij worden er elke dag mee geconfronteerd.
We zien het elke dag
op het nieuws. We lezen het elke dag in de kranten. We zien de mensen hun verhalen vertellen. En het is een vreselijk leed. Echt.
Ja.
Want hoe wordt je dochter behandeld? Hoe wordt je kind behandeld? Niemand die het weet.
Niemand die het weet ook nog. Het is ongelooflijk. Het heeft te maken met een groep bandieten die werkelijk geen grenzen meer kent. Het is de gijzeling, de terreur van de macht van de onmacht.
Ja.
Het was al eens een onderdeel van de Romeinse tactiek, hè, vroeger om de veroverde provincies dan een beetje te passiveren.
Oh.
Ze namen gewoon de kinderen. Ja, nee, ze namen de kinderen van de overwonnen stamhoofden mee. Werden vastgehouden in Rome om te voorkomen dat hun vaders in opstand zouden komen tegen de Romeinen.
Oh.
Een van de vroegste vormen van politieke gijzeling.
En dat doen ze dus op dit moment.
Dat doen ze
nog steeds.
Officieel zeggen de geciviliseerde landen dat je überhaupt niet mag onderhandelen met terroristen. En dat wordt dan eigenlijk niet gedaan, maar toch wel gedaan.
Ja.
Maar volgens de Joodse wetten, die dus in de Joodse boeken van 2000 jaar opgeschreven, de Joodse wet, dat bij gijzeling dat je moet onderhandelen. Hè? Dat er geen... Het is geen regeringsaangelegenheid. Je moet onderhandelen. Dus in de Joodse wetboek, wat ook al 2000 jaar geleden opgeschreven is, een hoofdstuk erover. Dat heet Pitjon Shvuyim, dus loskopen van gevangenen en gijzelaars. En dat is een religieuze plicht om te onderhandelen met zo'n wat voor mensen het ook zijn. Want elke seconde dat je dus niet onderhandelt, is levensgevaarlijk. Mensen sterven gewoon onder. Ingevangenschap, in gijzeling. Daarom zeggen onze Joodse traditie zegt, je moet met, hoe slecht het ook is, hè, je moet met mensen onderhandelen. Want anders sterven ze onder je handen gewoon.
Oh, dat wist ik niet.
Dus.
Ik wist dat niet.
We hebben allemaal meegemaakt hier.
Ja, ja.
En zo, als er geld is opgehaald voor een synagoge te bouwen, een shul te bouwen, dan mag dat allemaal, moet dat allemaal gebruikt worden om mensen vrij te komen.
Ah.
Ongelooflijk.
Okay.
Ja, dat moet zo. Nee, maar dit is al een hele lange traditie, jongen. We maken dit elke eeuw weer mee. De loskoopwetgeving, zoals ik dat altijd
ja.
Die wordt gewoon verklaard uit het acute levensgevaar waar al die gijzelaars in zitten. Dag in dag uit. Angst. Kun je je voorstellen wat voor angst die mensen hebben wanneer ze daar zitten?
Ja.
En op elk moment kunnen worden doodgeschoten of wat dan ook.
Ja.
Nergens.
Hoe ze dagelijks mishandeld worden elke dag.
Niet te geloven.
Het is echt niet te geloven.
Maar uit de analen van onze geschiedenis is het gewoon keihard bekend. Het was gewoon in Alexandrië, bij de Joodse gemeenschap, dat is een hele oude gemeenschap van 2000 jaar geleden al, was er een belasting gewoon om de financiën vrij te maken om om gevangenen. Want het gebeurde elke dag daar op zee. Ja. Piraten, overal gebeurde dit. Dat mensen, het is gewoon net zoals het in sommige landen gebeurt, dat je gewoon echt elke dag gekidnapt kan worden. En dat je vrijgelaten, vrijgekocht moet worden, je familie, je vrienden. Ja, ja. Het is echt de stad. En dat verklaart een beetje hoe Israël ermee omgaat. Want die praten natuurlijk wel met die terroristen. Ze spreken zelfs met Qatar.
Ja.
Dat is ongelooflijk. Die hele Hamas financiert. En ja, dan zijn ze dan de onderhandelaars in deze besprekingen. Je wordt er niet goed van.
Nee.
Het is overigens al uit de middeleeuwen bekend. Er was een bekende rabbijn, Reb Meir uit Rottenberg. Hij leefde in de 13e eeuw, geloof ik. Die werd gevangen genomen door de Romeinse keizer. Omdat hij was die pogroms in Duitsland gewoon beu. En hij wilde naar Israël vertrekken. En toen is hij onderweg gevangen genomen. En de Duitse keizer toen, dus in de 13e eeuw, wilde losgeld voor hem hebben. Maar Reb Meir, die wilde niet bevrijd worden uit de gevangenis. Hij bleef gewoon daar zitten tot zijn dood. Tot zijn dood. Mensen wilden het in die tijd, kan je je voorstellen, 20.000 marken, gouden marken betalen. Dus tegenwoordig misschien 200 miljoen euro of zoiets. Die losprijs wilden ze betalen om hem vrij te krijgen. Reb Meir weigerde om vrij te worden, want vrij te gaan. Hij wilde niet losgekocht worden. Want hij vreesde dus dat andere rabbijnen dan zou worden gevangen genomen om weer losgeld te vragen.
Ja.
Hij bleef tot zijn dood in de gevangenis. Hij is daar 14 jaar. Pas 14 jaar na zijn overlijden is hij vrijgekocht door een meneer, we weten nog zijn naam zelfs, die heette Suskind Wimpfen, dus allemaal in de 13e eeuw, uit Frankfurt. En die heeft hem losgekocht, zijn stoffelijke overschotten. En alleen op voorwaarde dat hij naast deze beroemde rabbijnbaan begraven mocht worden.
Ja,
je
ja.
ziet dat er de gijzelingsproblematiek is wel zijn oudste wereld, dat is niet te geloven.
Maar vandaar ook dat het hele... de hele bevolking hier er zo bij betrokken is.
Ja, natuurlijk. Iedereen is betrokken. Iedereen heeft familie.
Iedereen.
Iedereen heeft wel kennis ja. en familie die hiermee betrokken zijn.
Ja.
En het grote probleem is eigenlijk dat als je dus hieraan toe gaat geven en Israël komt in vreemde deals terecht. Een gevangen genomen Israëlische soldaat wordt uitgewisseld tegen 400 terroristen of zo. Ja, dat is gewoon, dat noem je dan disproportioneel, weet je, buitenproportioneel. Yeah. En dat mag eigenlijk helemaal niet volgens de Joodse wet. Want de Joodse wet zegt, je moet de gemeenschap beschermen. Ja, de mensen, de gemeenschap, die wordt hier helemaal totaal voor het blok gezet voor deze gevangenen, voor deze gijzelingen. Ze kunnen geen niets doen in feite. Doorlopend heeft Israël natuurlijk hier doorlopend problemen mee.
Ja, we hebben het meegemaakt met Gilad Shalit natuurlijk.
Gilad Shalit. Maar we hebben het meegemaakt met Arafat. Je niet 30, 40 jaar geleden
ja.
al die gijzelingen, die boeiings, die vliegtuigen.
Die kapingen.
Die kapingen, vreselijk. Toestand. Ja, en eigenlijk zegt de Joodse wet, je mag ze niet tegen exorbitante prijzen gaan loskopen. 400 man, 400 terroristen vrijlaten tegen één Israëlische soldaat. Ik bedoel, in feite zit er gewoon een hele, de veiligheid van de hele gemeenschap hier in Israël op het spel. De vraag is alleen, wij hechten zo aan het leven. Dat wij zeggen, nee, zelfs die ene soldaat, ook al kost het 400, zijn er 400 extra terroristen op de been buiten de grenzen van Israël, dan moeten die ene soldaat redden.
Ja.
En zo zitten we doorlopend, worden we voor het blok gesteld om weer toe te geven, weer mensen, weer terroristen vrij te laten. Dus met geen punt te beschrijven. Maar goed, oké. Ja,
ik ben ergens blij hoor dat mijn ouders dit niet hebben hoeven mee te maken.
Ja,
jij hebt ze mijn gekend. Moeder zei al, jij hebt ze goed gekend.
Ja, ik heb ze goed gekend en mijn moeder zei ook altijd, antisemitisme, ze vergeleken het een beetje met het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Antisemitisme op dit moment, dus is al 7 jaar geleden overleden, dus alles bij elkaar. Het antisemitisme van dit moment, en dus de laatste paar jaar is het echt 3 keer zo erg geworden,
ja.
is veel virulenter dan het was in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Veel erger.
Ja. Ja.
Veel erger.
Ja. Ja.
Ja. Yes.
Nee, ik ben blij dat hij dat, dat hij dat gisteren niet hoeft, heeft hoeven mee te maken, want ik weet niet hoe hij zich gehouden zou hebben.
Hij had zich niet gehouden. Kijk,
dat denk
jou,
ik ook.
Dat hij zich niet had kunnen inhouden, vader.
Nee. Nee.
Oliver Solem.
Nee. Als ik het er al moeilijk mee heb, kan ik me voorstellen hoe moeilijk het voor hem zou zijn geweest.
Nee, en vader was een super emotioneel man.
Ja.
Die heeft één brok in emotie. Maar oké. Okay. Ik ben blij dat mijn moeder dit ook niet moet
doen. Nee, echt niet.
Vreselijk. Tot welke prijs gaan wij? Maar goed, de wereld wil het niet zien. En die plakaten van de slachtoffer, van de hostages, van de gijzelaars. Die worden gewoon overal losgetrokken, jongens.
Ja.
En zijn vrienden, verzamelingstekens.
Ja.
Nee, het is dit nog, dat we dit moeten meemaken, niet. Het is niet te verkopen, man.
Nee.
Echt niet te verkopen.
Maar hoe gaan we hier nu mee om met Purim? Want Purim staat voor de deur.
Ja,
binnenkort.
Purim staat voor de deur. En ik hoop dat we het allemaal mogen meemaken dat er eindelijk wat bevrijding komt. En dat we van deze vreselijke oorlog een keer afscheid kunnen nemen. Ja, hoe vind je het? Ik wil erbij horen. Ik wil bij onze geschiedenis horen.
Ja.
Mijn zwager is Rabijn Kimchi uit Melbourne inmiddels, dat was vroeger in Londen.
Ja.
Die is naar een basis gegaan, waar een neefje van hem zat in de Gaza. En dat neefje van hem vertelde dus van al zijn wederwaardigheden in deze oorlog. En hij vertelde hem dat ik moest van de commandant spreken, er kwamen wat Amerikaanse donateurs, en die steunen het leger financieel met die kogelvrije vesten. Dat was zo'n kort, ik weet niet of je nog herinnert.
Ja.
In het begin van de oorlog was het enorm tekort aan kogelvrije vesten.
Klopt.
Dat hebben de Amerikanen allemaal gefinancierd en Israël gebracht. En hij moest dan spreken voor die donateurs. Hij zei, oké, hij kwam dood, moet terug van leven. En een hele week Gaza. Hij zei tegen zijn commandant, ik vertel ze wat ik wil, niet wat jij wil. Nou, die commandant moest er toestaan. En in zijn gebroken Engels sprak hij de donateurs toe. Die heeft hij helemaal flabbergast.
Ja.
Hij is een hele reis naar Israël gemaakt. En hij zei tegen ze, hebben jullie niet nodig? Het Israëlische leger heb je niet nodig. Die mensen die kijken totaal van de kaart van, wat gebeurt hier? Het Israëlische leger heeft jullie geld niet nodig.
Ah.
Ik ben heel verbijsterd. Maar, zei hij, het Israëlische leger heeft mij ook niet nodig. Voor mij 10 anderen. Wat bedoelt hij? Ja. Iedereen was totaal flabbergasted, totaal verbouwereerd. En waar ik ben hier, zegt hij, deze soldaat, El-Rashif, zegt, ik ben hier omdat ik een deel wil uitmaken van onze geschiedenis.
Ja.
En jullie zijn hier omdat jullie een deel willen maken. Deel willen uitmaken van onze geschiedenis. Jullie willen actief meedoen. Jullie willen niet aan de zijlijn blijven staan. Dat is het grootste zegen van deze oorlog. Dat we met z'n allen als één man achter de Israëlische leger staan. En hij dankt dus enorm. Ja. Zo was het.
Nou ja, kijk, dat merk je natuurlijk wel hier. Iedereen is erbij betrokken. De eenheid.
Die eenheid is. Het was zo dramatisch, dat die eindeloze demonstraties tegen de regering, dat was niet meer vol te houden. En dan opeens kwam deze overval in het zuiden van Hamas. En opeens stond het hele Joodse volk als één man achter. Ja, er zijn een paar uitzonderingen die we af en toe in de media zien. Maar we stonden met z'n allen echt. Niemand had het meer over die verdeeldheid.
Nee.
Het was één grote blok. Wat zei, dit kan niet, hier moeten we tegen strijden.
Ik denk niet dat er enig ander land op de wereld is waar een dergelijke eenheid zo spontaan ontstaat, van het ene op het andere moment.
Ja, ja, dat denk ik ook. Het heeft ook te maken met onze leidensweg door de geschiedenis, dat we helemaal gewend zijn om altijd aangevallen te worden en dus ook altijd solidair met elkaar te zijn. Daar heeft het zeker mee te maken, maar het was echt hard voor mij, want ik zag iedereen begon in te pakken, kleine kinderen, oude mensen, iedereen kwam naar de centra toe om te helpen inpakken. Dat is ongelooflijk.
Ja.
Dat is ongelooflijk.
En nog steeds gebeurt
het. Echt hard voor mij.
En het gebeurt nog steeds. Ja.
Ja, ja, ja. Dag in, dag uit.
Maar
mijn kleinkinderen.
Ja.
Mijn kleinkinderen gaan altijd naar die centra waar het allemaal gebeurt, de scholen en zo, naar weer pakken ingepakt voor de soldaten, dat ze genoeg te eten hebben. Maar dat is een gigantische inspanning, hè, zo'n oorlog, dat zijn niet vermogelijk. Behalve alles wat daar in het noorden gebeurt. Ik sprak gisteren met een goede kennis uit Tveria, uit Tiberias. Wat in het noorden van Israël ligt, is dus door de Hezbollah zijn gewoon echt hele steden. Je ziet het nauwelijks in het nieuws. Ik denk ook dat de Israëli's dat niet zo happig zijn om dat zo te laten zien. Maar er zijn gewoon hele stadjes gewoon plat gebombardeerd door de Hezbollah. En Israël is dus aan het reageren. Het is een drama. Het is helemaal ontvolkt, het noordelijke deel van Israël. Ze zitten nu allemaal in die hotels.
Er zijn 100.000 mensen zijn weggehaald. 100.000 mensen uit het noorden.
Kan je voorstellen wat dat betekent? Ja. Pesach komt eraan, Purim komt eraan.
Ja. Zit je in je hotelkamer?
Ja. Met je kinderen. Zit je in je hotelkamer. Met je kinderen, 6 kinderen zit je van een kamer.
Ja. Het is vreselijk.
Het is echt vreselijk. Mensen zijn. Maar goed. We staan ervoor, we gaan ervoor en we willen dit tot een goed einde brengen.
Maar Purim wordt niet uitbundig gevierd zoals het dan altijd wordt gevierd. Het zal op een andere manier worden gevierd, denk ik.
Ja, zeker. Nee, die uitbundige verkleedpartijen en grote feesten, die moeten we dit jaar vergeten, want het is gewoon oorlog.
Ja.
Een oorlog en je kunt niet met, wanneer je weet dat daar in de Noorden en het Zuiden zo hard gevochten wordt. Het is echt een gemene oorlog. Het is echt straatgevechten, huis aan huis. Het is gewoon guerrilla.
Ik heb ook bewondering voor die mannen en vrouwen, hoor, die soldaten.
Dat zijn niet vermogen. Ja, ongelooflijk. Ze gaan echt met gevaar. Ze gaan het gevaar voor eigen leven, die tunnels in. Je hebt geen idee wat voor hen. Overal liggen booby traps en mijnen en hou op.
Nou ja, ik hoor die verhalen natuurlijk. Een van de kinderen van mijn overleden meisje heeft een paar maanden gediend. Die is net een week of 3-4 vrij. En ik hoor het ook van anderen, die verhalen wat ze daar meegemaakt hebben. Althans, wat ze kwijt willen aan verhalen. En dat is, het is niet normaal. Het is echt bijzonder. Echt waar.
Echt een hele ernstige oorlog. En dan wordt er zo geageerd tegen Israël. Dat is nog geen pen te beschrijven. Op de universiteit, hoe dat mogelijk is.
Ja.
Het is ongelooflijk. Ik zeg ook tegen mijn kinderen. Je kunt mijn kleinkinderen niet niet meer buiten Israël laten studeren. Het is gewoon gevaarlijk. Nee, ze kunnen niet meer op de universiteit. Er is zo'n agressie tegen Joden. Het onderscheid tussen Joods en Zionistisch en Israëli's is helemaal niet meer daar. Het wordt gewoon op één grote hoop gegooid. En alles wordt geattaqueerd. En ben je leven niet veilig.
Nee.
Ik heb hier een goede vriend van mij. En, een rabbijn. Die was daar echt voor. Is speciaal naar Amerika gegaan om de mensen te vertellen dat het geen toekomst meer is. Geen toekomst meer is. Ik heb hem ook gezegd, we moeten hier in Israël universiteiten opbouwen.
Ja.
Gewoon voor buitenlandse kinderen die veilig kunnen studeren. Ja, dat is niet meer te doen.
Nou ja, ik hoor mensen uit Nederland, waarvan ik het nooit had verwacht, die nooit voorstander of fan van Israël waren, zoals jij en ik dat zijn, die zeggen tegen mij, Joop, wij realiseren ons dat we hier niet kunnen blijven. Dat we naar Israël moeten gaan.
Mm-hmm.
Ze hebben geen leven.
Nee, ik spreek met mijn zoon uit Londen. Precies hetzelfde verhaal. Precies hetzelfde.
Ja, dat hoor ik ook van een neef van mij uit Romvoort. En die vertelt mij dat ook.
Iedereen is een plan om naar Israël te komen. Wat dit allemaal teweeg heeft gebracht, deze overval. Van Hamas op 7 oktober is dat geen punt.
Nou ja, wat iedereen zegt, hè, je hebt een wereld voor 7 oktober en een wereld na 7 oktober. En de wereld na 7 oktober is totaal niet meer vergelijkbaar met de tijd daarvoor.
Nee, absoluut niet. Mensen zijn bang geworden, mensen voelen zich niet meer veilig.
Nee.
En het paradoxaal is nog dat mensen in Israël veel veiliger voelen, ondanks dat hier de oorlog plaatsvindt.
Nou, dat voel ik mij ook. Dat zeg ik vaak tegen anderen ook. Ik zeg het vaak in de podcast, in gesprekken. Ik voel me hier veiliger dan waar dan ook.
Ja.
Echt?
Nee, dat klopt. Nee, maar dat klopt. Dat gevoel dat spreekt iedereen uit. Hier staat een legervuur klaar. Hier begrijpt iedereen onmiddellijk wat er aan de hand is.
Ja.
Dan hoef je dan niet meer uit te leggen.
Dus, en je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Ik zeg wel eens tegen mensen, voor mij, wat een klein verschil is sinds ik alleen ben, dat er op de deur wordt geklopt en dat een van de buren komt vragen, Joop, hoe is het met je?
Ja, dat is ongelooflijk. Ongelooflijk.
Ja.
Mensen voor elkaar zorgen, met elkaar bezig zijn en elkaar echt ook emotioneel ondersteunen, want daar gaat het vanavond om.
Daar gaat het om. Het
gaat om de emotionele ondersteuning.
Dat maakt het zo bijzonder hier.
Ja, absoluut. En die leugens over, die leugens die de hele tijd door de media circuleren, daar kun je niet goed van.
Ik heb gisteren nog het tegenovergestelde meegemaakt. Ik moest medicijnen hebben, want ik heb een ontsteking in mijn kaak. Dus ik kreeg antibiotica. En daar gaan ze morgen een kies uithalen. Maar goed, dat even terzijde. En ik ging naar die apotheek toe. Nou, apotheken hier worden hoofdzakelijk gerund door Arabische Israëli's.
Ja.
Dus ik ga naar de Superfarm hier in het winkelcentrum. En ik sta te wachten en er komt een van die apothekers komt met een schaal met chocolaatjes, want de Ramadan gaat beginnen en iedereen kreeg een chocolaatje. Ja, ook als je in de rij stond, niet alleen zijn collega's. En dat bedoel ik dus.
Ja, dat hoorde ik al. Ik spreek mensen die zeggen dat die bijvoorbeeld in het noorden van Israël, dus zo in de buurt van Tiberias,
ja.
daar zijn de mensen, de Arabieren en de Joden, veel meer met elkaar verbroederd.
Ja.
Hebben veel meer met elkaar en delen ook leed en,
absoluut.
En geluk.
Kijk, als ik normaal ging ik 1 of 2 keer per maand naar mijn broer, naar Salo, in Beta Emek. Ja. Daar ben ik nu vanwege de situatie dus al die tijd niet geweest. Maar we stopten dan altijd in een van die Arabische dorpen. Gewoon om even wat te eten of even wat in te kopen of wat anders. Maar dat is heel normaal. Dat is heel normaal. Het is niet de situatie zoals de NOS ons wil doen geloven. Want dat is niet zo. Er is geen apartheid. Echt niet.
Nee, er is geen apart en niet alleen dat. Ik had laatst een Zuid-Afrikaan sprak ik mee. Ik zeg, kom, zijn die apart en jullie hebben allemaal meegemaakt. Ik zeg, nou, ik kwam hier ook bij zo'n niet-Joodse Zuid-Afrikanen. En die zei mij, ik zocht echt de aparte toiletten, maar die bestaan helemaal niet.
Nee. Mensen
maar
die...
Maar het schijnt dus in Zuid-Afrika was het normaal, kennelijk.
Ja.
Nee, de grote onzin. De grootste
onzin, echt.
En ook die beschuldigingen van kolonialisme, ik kan het niet eens uitspreken. Kolonialisme, dat is. Wij wonen hier al 3000 jaar. Sinds de intocht na de uittocht uit Egypte zijn we hier 3336 jaar geleden.
Ja.
Zijn we uitgetrokken uit Egypte. Zijn we na 40 jaar in de woestijn te hebben gezworven, zijn we naar Israël gekomen. En sindsdien, dat is dus meer dan bijna 3300 jaar wonen we in Israël. Hoe kan je ons beschuldigen van kolonialisme?
Ja. Alleen het woord al.
Ja, alleen het woord al. En de wereld staat echt op zijn kop. En alles wordt verdraaid.
Mensen roepen maar wat media.
En ze roepen.
Ja.
Ja, ongelooflijk. Die media, vroeger vond ik de media prettig. Omdat het, gaf ze een beetje inzicht in de wereld. Dus één grote leugen geworden.
Ja.
Dat is niet te geloven.
Ja, het is verschrikkelijk.
Maar goed, we leven in een woke tijdperk. En woke betekent, je hebt je eigen beleving en dat is het. En dat is de waarheid. En er bestaat geen waarheid meer. Er bestaan geen feiten meer. Alles wordt omgedraaid in het tegendeel. En het is gewoon een geschiedsvervalsing van de bovenste plank. En doorlopend.
Ja,
doorlopend.
Ja, het stopt
niet. Die media, die storten dat over je uit alsof het allemaal de waarheid is.
Ja. Ja, ik zag in dat interview met Herzog op de op Nieuwsuur, zag ik gewoon dat die interviewer, die had zo'n moeite met wat Herzog vertelde. Want dat ging totaal in tegen
alles waar hij mee
juist.
Ik geloofde.
Juist. Hij kon het niet accepteren. Als je dat die video kijkt van Nieuwsuur, hij staat online. Die man kan het niet accepteren, de waarheid die Herzog hem vertelt en wat Herzog hem uitlegt. Of hij wil het niet accepteren of hij kan het niet.
Nee, dat is heel vervelend. Luister, Joop, ik dacht al dat we bij het volk van het boek waren. Maar we moeten helaas met één... En zoals staat al in de Bijbel, hè, staat al in de boeken van Ezra en Nehemia. Dus dat is bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ik spreek van 2500 jaar geleden zijn de Joden ook alweer weggestuurd uit Israël. En weer teruggekomen.
Ja.
En er staat dat ze moesten Jeruzalem herbouwen. Met in de ene hand een zwaard en de andere hand een troffel, hè, om cement te bewerken. Nou, in die situatie is het nu weer. Met de ene hand moeten we opbouwen, de andere hand moeten we ons verdedigen.
Dat zijn we aan het doen.
Dat zijn we aan het doen. En het houdt niet op. Het blijft maar doorgaan. Het is ook na afloop van deze oorlog, met Gods hulp. Zullen we altijd in de verdediging moeten? Goed, we zijn godzijdank krachtig en we weten, we kennen onze geschiedenis en we kennen onze achtergrond. En we weten waar we voor staan. Dus ook,
we weten waar we voor staan en dat is waarom we het al bijna 6 maanden volhouden. Want het is, ik vind een oorlog, nee. Absoluut niet.
Nee, maar we doen net alsof die oorlog pas 6 maanden is, maar weer doorlopend bestookt vanuit Gaza.
Natuurlijk, tuurlijk.
Alsof ze de hele dag niks anders te doen
hebben. Ja, zelfs vanmorgen weer een barrage vanuit Libanon. Op het noorden.
Ja,
dat is
niet te geloven.
Ja.
Ja, Libanon is een veel groter bedreiging voor Israël dan Gaza.
Ja, ik hoop niet. Ik hoop echt niet dat het uit de hand gaat lopen daar in het noorden.
Want... Nee, maar echt niet. Ik kan je niet voorstellen wat dat voor een ramp was.
Ja, dat wordt een ramp.
Rampscenario van de bovenste.
Ja, ik hoop niet dat mee te maken. Echt niet. Dat meen ik serieus. Dus voor mij, wat mij betreft mogen ze zorgen dat ze gaan onderhandelen. Zoals jij dat dan beschrijft. Dan moet dat maar.
Ja, maar, maar die onderhandeling is gewoon uitstel van executie. Het is, want die Hezbollah blijft er zitten. Ze hebben, wat ik zo hoor, ze hebben 150.000 raketten.
Ja.
Dat zijn niet die, dat zijn echt precisieraketten met,
absoluut,
met GPS-sturing en hou op, dan wil je niet. Dan wil je niet eens over dromen.
Nee. Nee, vandaar ook dat er al, wanneer was het, 2 weken geleden werd er gezegd, zorg dat je batterijen in huis hebt. Als het uit de hand loopt in het noorden, dan zal het eerste zullen de elektriciteitscentrales geraakt worden.
Ja.
En dan zitten we echt een tijdje zonder elektra.
Ja, ook vreselijk.
Dus,
vreselijk.
Nou ja, we zien het wel. Ik zeg altijd never a dull moment hier in Israël. Laten we het daarop houden.
Nee, echt niet. Hoe bitter het ook klinkt, het is echt. Dan zie je het Nederlandse nieuws en dan maken ze zich druk over allerlei kleine dingetjes. Hier is het echt.
Ja, maar dan luister ik wel eens naar het Nederlandse nieuws of ik zie het per ongeluk. En dan maak ik me zo kwaad hoe ze de zaak omdraaien, hoe ze de feiten verdraaien. En dan denk ik van, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Kunnen jullie nou niet één keertje gewoon de waarheid vertellen? Gewoon de nuchtere feiten. Maar nee, dat wordt omgedraaid.
Ja.
Ik maak me daar zo kwaad om. Echt.
Ja, maar het gebeurt al bijna altijd. En het gebeurt al heel lang.
Ja, alleen nu realiseer je het des te meer. Ja. Omdat je de feiten kent.
Ja, en je erin zit en je weet precies hoe de vorige bestuur zit. Maar ik zeg, er is geen kruid tegen gewassen,
nee,
tegen deze omkering van met name de media doen dat. Dat in het absurde. Dat in het absurde.
Ja.
Ik weet niet wat hun oogmerk is. Ik weet niet wat hun bedoelingen zijn. Ik weet niet wat ze ermee willen. Maar
nou ja, voor mij zijn de media een enkele uitgezonderd, zoals de Telegraaf. En geen Stijl. Maar de rest van de media zijn gewoon schuldig aan de hype die op dit moment tegen Israël, tegen Joden in Nederland heerst.
Ja, ik ben het niet eens. Totaal met je eens, ja.
Absoluut.
Ik moet er tot mijn verbazing en tot mijn basis neerzet. Want het, ik moet het gewoon toegeven dat het niet anders is.
Het is niet anders. Het is niet anders.
Het is echt een drama. En ze hebben geen idee hoeveel mensen hiermee totaal kapot maken.
Ja.
Mensen hadden nog enige hoop op objectiviteit en op neutraliteit. Van
nee hoor.
Dat is absoluut niet, gewoon niet meer waar en niet meer aanwezig.
Precies.
En ik weet niet wat deze omkeer teweeg heeft gebracht. Hoe is dat zo gekomen? Of was het altijd al?
Ik denk dat het er altijd was.
Antisemitisme.
Het was er altijd, alleen het was een beetje onder het oppervlak. En het is nu naar buiten gekomen. En nu blijkt dat het wordt toegestaan. Dan gaat iedereen los natuurlijk.
Ja, antisemitisme is weer salonvee.
Ja, het mag weer.
Kan je erover mee? Het mag weer. En dat is een trieste constatering.
Ja.
Dat we hiermee op onze oude dag worden geconfronteerd.
Ja, ja, het is niet anders.
Het is niet anders. Nee. Ja. Mijn moeder had gehoopt op een betere wereld. En jouw vader ook.
Absoluut.
Ik kom totaal bedrogen uit.
Ja. Ik denk dat ze van bovenaf neerkijken op een wereld die ze niet begrijpen.
Nee.
We zitten over de 45 minuten, Raffi. Ik vond het gezellig met jou aan de keukentafel. Echt.
Nou ja.
En we gaan dat binnenkort nog een keer doen.
Oké.
Dit zal niet bij deze keer blijven. Absoluut niet.
Oké.
Absoluut niet. Goed. Ook jij bent nu op Spotify. Hey.
Nou, ja, ik voel me heel beroemd.
Hey, enorm bedankt voor dit gesprek. Ik vond het heel plezierig.
Ik wens jou en mezelf heel veel sterkte toe in deze toestand.
Absoluut. Jij ook heel veel sterkte en we spreken elkaar snel weer.
Shame is maar één.
Oh mijn.
Keep well.
Oh mijn. Oké. Bedankt. Ja, dat was een bijzonder gesprek, zoals ik het heb ervaren met Raffi Evers, die ik al heel lang ken. En altijd leuke gesprekken mee heb kunnen voeren. En ik ben blij dat hij dan eindelijk de tijd heeft gevonden om in deze podcast te komen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Het zal niet bij deze ene keer blijven. Dus, maar goed, morgen ben ik er weer, want dan is er weer een nieuwe podcast. En zeg ik zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.